This will be my final address in Holland.
Dit zal mijn laatste boodschap in Nederland zijn.
Except Leander was teasing me, there's still tomorrow morning.
Maar Leander was mij wat aan het plagen dat hij morgenochtend ook nog wel wat voor mij zou hebben.
And that you never know what's going to happen in Holland, so we'll see.
En dat je nooit van tevoren weet wat er in Nederland allemaal zal gebeuren, dus we zullen het nog wel zien.
I had a few people asking me questions.
Er zijn een aantal mensen geweest die mij vragen gesteld hebben.
About anything I would recommend for people who were in a place like I was.
Over wat voor advies ik zou geven aan mensen die op hetzelfde punt in hun leven terecht zijn gekomen als waar ik was.
And one resource I always recommend is Steve Gallagher's book.
En ik raad mensen altijd een boek van Steve Gallagher aan om te lezen.
Called At the Altar of Sexual Idolatry.
Genaamd Bij het altaar van de afgodsverering van de seksualiteit.
And they have copies of it here in Dutch.
We hebben hier ook een Nederlandse vertaling daarvan, seksuele afgoderij.
And this is an amazing resource for someone struggling with sexual sin.
En dat is een geweldig boek voor mensen die worstelen met seksuele onreinheid of zonde.
Giving a strong biblical answer for how to walk through repentance in that area.
Waarin ook een sterk Bijbels antwoord wordt gegeven wat betreft bekering op dit gebied.
And also I have a few copies of my book left here.
Ik heb ook al nog een aantal uitgaven van mijn boek hier liggen.
And the purpose of writing that book was to tell the story of what I went through.
En het doel van dat boek is dat ik daar in mijn verhaal datgene wat ik heb doorgemaakt heb verteld en beschreven.
About how God took the double life, my divided heart, and brought me into wholeness.
Van hoe God mijn dubbel leven heeft genomen en daar weer eenheid in geschapen heeft.
And so it's not specifically addressed for sexual sin.
En dat boek gaat dus niet specifiek over seksuele zonde.
But for anyone who wants to live a more unified life for Christ.
Maar wel is het voor mensen bedoeld die meer een leven zonder masker willen leven voor Christus.
And before we open the message, I want to have a word of prayer.
En voordat we met de boodschap beginnen, een woord van gebed.
Lord, we thank you again for the time we've had together.
Heer, we danken u nogmaals voor de tijd die we samen hebben.
We thank you for what you'll do this afternoon and this evening.
We danken u voor wat u deze middag en deze avond nog gaat doen.
Lord, as we continue to speak about intimacy with you.
En als we zo verder gaan met het spreken over de intimiteit met u.
I pray you'd give us revelation of what this life we're talking about looks like.
Bid ik u dat u ons meer openbaring zult geven over hoe dat leven eruit ziet.
And as we talk about practical ways to build intimacy, I pray you'd give us revelation.
En als we nu ook zullen spreken over praktische manieren waarop we die intimiteit kunnen laten groeien, dan bid ik u dat u ons openbaring zult geven.
That you'd help us to be willing to do whatever it is that you ask us to do.
Dat u ons gewillig zult maken om de dingen die we moeten veranderen ook te veranderen.
We thank you for your presence with us this weekend.
We danken u voor uw aanwezigheid met ons dit weekend.
Thank you for the testimony of our brother and his son and what you're doing in their family.
En dank u voor het getuigenis van onze broeder en zijn zoon en wat u allemaal doet in zijn gezin.
And I know in this room there are many other testimonies of what you're doing in people's lives.
En ik weet dat er in deze zaal nog veel meer getuigenissen zijn van wat u allemaal doet in mensenlevens.
We give you praise for all of it.
En we willen u daarvoor prijzen.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
What we want to talk about in this message is maintaining intimacy with the Lord.
En met deze boodschap willen we het hebben over het onderhouden van een intieme relatie met de Heer.
And we want to give you some very practical ways that you can continue on walking out what the Lord's deposited in your life.
En we willen stilstaan bij praktische manieren waarop je kunt blijven wandelen op een intieme manier met de Heer in jouw leven.
And I want to turn first to Leviticus 6.
En om te beginnen lezen we uit Leviticus hoofdstuk 6.
So in this passage, the Lord is giving Moses instructions for the Levites.
In dit schriftgedeelte geeft de Heere Mozes opdrachten wat betreft de Levieten.
And in verse number 12, the Lord says this.
En in vers 12, daar zegt de Heer het volgende.
He says, the fire on the altar shall be kept burning on it.
Hij zegt daar, en het vuur op het altaar moet daarop blijven branden.
It shall not go out, but the priest shall burn wood on it every morning.
Het mag niet uitgeblust worden. De priester moet er elke morgen hout op aansteken.
And he shall lay out the burnt offering on it and offer up in smoke the fat portions of the peace offerings on it.
En daarop zal hij het brandoffer schikken en het vet van de dankoffers erop in rook laten opgaan.
And in verse 13, fire shall be kept burning continually on the altar. It shall not go out.
En in vers 13, het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden.
I love this passage of scripture.
Ik houd heel veel van dit schriftgedeelte.
Because I think it explains the one of the chief purposes of our Christian life.
Want ik geloof dat het een van de belangrijkste doelen van ons christelijk leven uitlegt.
Our hearts are the altar.
Onze harten zijn het altaar.
And intimacy is like the fire.
En intimiteit is als het ware het vuur.
And we want to make sure that the fire doesn't go out.
En wij moeten ervoor zorgen dat dat vuur niet uitgaat.
And the Lord said it is very important, do not let the fire go out.
En de Heer zegt hier dat het heel belangrijk is, zorg ervoor dat dat vuur niet uitgaat.
And so the Levites had to come constantly and add firewood to keep it going.
En dus moesten de Levieten voortdurend weer hout aandragen om dat vuur te laten blijven branden.
And in this message, this is what we're talking about. How can I keep the fire going?
En daar spreken wij over in deze middag in deze boodschap. Hoe kun je dat vuur brandende houden?
I know in conferences like this you get a lot in a short period of time.
Ik weet dat je bij conferenties zoals deze een hele hoop geestelijk voedsel ontvangt in een hele korte tijdsperiode.
And it can be overwhelming, all the information that you receive.
En al die informatie kan je soms overweldigen.
And so what we want to talk about is practical ways to keep the fire going in your life.
Maar waar we het nu over willen hebben, dat zijn praktische manieren om dat vuur brandend te houden in je leven.
Sometimes when people go to conferences.
Soms wanneer mensen conferenties bezoeken.
I see this especially in America.
En dat zie ik ook veel in de Verenigde Staten.
That they're looking for the latest Christian trends.
Dan zijn ze op zoek naar de laatste christelijke trends.
They're looking for someone to give them the easy steps to holiness.
Ze zoeken naar iemand die hun de makkelijke stappen op weg naar heiligheid kan leren.
They're looking for some brand new revelation they never heard before.
Ze zoeken naar een of andere nieuwe openbaring die ze nog nooit eerder hebben gehoord.
But I don't think the church is in need of new trends.
Maar ik geloof niet dat de kerk nieuwe trends nodig heeft.
I think we need to get back to simply knowing and loving Jesus.
Maar we moeten terugkeren naar het simpelweg liefhebben en kennen van de Heer Jezus.
And in God's word he's already given us principles of seeking him.
En in Gods woord heeft de Heer ons al principes gegeven van hoe we hem kunnen zoeken.
And they don't need modernized.
En die hoeven niet gemoderniseerd te worden.
They're good just the way that they are.
Maar die zijn goed zoals ze daar beschreven staan.
We have a saying in Ohio.
In Ohio hebben we een gezegde.
We say if it's not broken, don't fix it.
We zeggen als iets niet kapot is, moet je het ook niet gaan repareren.
And it means that if something's working, don't get in there and mess with it. Just keep it going the way it is.
En dat betekent dat als iets werkt, dat je niet moet gaan proberen om het nog te repareren, want misschien maak je dan juist dingen stuk.
And when we talk about the spiritual practices that we're going to talk about, they're not broken, they work perfectly well.
En wanneer wij het gaan hebben over de geestelijke disciplines, de geestelijke gewoontes, dan is het niet zo dat die kapot zijn of gerepareerd moeten worden, maar die werken nog steeds heel goed.
But it's also very important that we make this point.
Maar het is ook belangrijk om bij het volgende stil te staan.
That all of these things are supposed to be done in the context of a relationship.
Dat al deze dingen waar we het over gaan hebben, die moeten gedaan worden in de context van een relatie.
We've talked a lot about works and about religion.
We hebben veel gesproken over werken en over religie.
And if you try to apply these principles outside of relationship with the Lord, it just becomes religious works.
En als jij deze praktijken, deze geestelijke disciplines waar we het over gaan hebben, probeert toe te passen buiten een relatie met de Heer om, dan wordt het religie, dan worden het dode werken.
And so the first place I want to talk about, the first thing I want to start with is prayer.
En de eerste geestelijke discipline waar ik bij wil stilstaan, dat is het gebed.
If we truly value intimacy with the Lord in our lives.
Als wij echt prijs stellen op intimiteit met de Heer in ons leven.
We will be a praying people.
Dan zullen we een biddend volk zijn.
There's a few promises in the Bible that I love.
Er staan een aantal beloften in de Bijbel waar ik echt van hou.
In 1 Chronicles 28.
In 1 Kronieke, hoofdstuk 28.
King David is talking and in verse 9 he says this.
Daar spreekt koning David en in vers 9 zegt hij het volgende.
He says, as for you my son Solomon, know the God of your father and serve him with a whole heart and a willing mind.
Daar staat, en jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader en dien hem met een volkomen hart.
He says, for the Lord searches all hearts and understands every intent of the thoughts.
Want er staat, want de Heere doorzoekt alle harten en hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming.
He says, if you seek him, you will find him.
Zegt, als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden.
If you forsake him, he'll reject you forever.
Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten.
I love that promise. If you seek him, you'll find him.
En ik houd heel erg van deze belofte. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden.
David learned that by experience.
David heeft dat geleerd uit ervaring.
From the time out in the fields as a shepherd boy, he was seeking the Lord.
Vanaf het moment dat hij nog in de velden was als een herdersjongen, was hij al op zoek naar God.
And even as a king, he was seeking after the Lord.
Maar ook toen hij eenmaal koning was, bleef hij God zoeken.
Even after committing the sin that he had, he repented and still sought after the Lord.
En zelfs nadat hij in zonde was gevallen, bekeerde hij zich en ging hij de Heere zoeken.
And when you read the psalms that he wrote, you can see the intimacy that he enjoyed with God.
En als je de psalmen leest die hij geschreven heeft, dan krijg je ook een indruk van de intieme relatie die hij met God had.
No matter what type of situation David was in, he was praising the Lord and giving it to him.
Het maakte niet uit in wat voor situatie David zat in zijn leven. Hij bleef de Heere prijzen en contact houden met hem.
And so he was able to say with authority, if you seek after God, he will be found by you.
En dus kon hij ook met gezag zeggen dat als je God zoekt, hij zich door jou zal laten vinden.
Through the prophet Jeremiah, God says this.
En door de profeet Jeremia zei God het volgende.
He says, you'll seek me and find me when you seek after me with all your heart.
Hij zei, je zult mij zoeken en je zult mij dan vinden wanneer je mij zoekt met je hele hart.
I can't think of a more amazing promise that we can seek God and he'll be found by us.
En ik kan me geen geweldigere belofte voorstellen dan deze, dat wanneer wij God zoeken, dat hij zich laat vinden.
And in the book of James, God says, he says, come near to God and God will come near to you.
En in het boek Jacobus, daar staat, nader tot God en dan zal God tot jou naderen.
And so we see the Lord telling us, if we position our hearts in a place to seek the Lord.
En dus zien wij hier dat de Heer ons vertelt dat wanneer wij onze hart op een bepaalde manier neigen om de Heer te zoeken.
He's not going to stand away from us and make himself difficult to find.
Dat hij geen afstand zal gaan nemen van ons op dat moment om het moeilijk te maken voor ons om hem te vinden.
But in all three of those passages we take the first step and God meets us.
Maar in alle drie deze schriftgedeelten zien we dat wanneer wij de eerste stap zetten dat hij dan ook zich laat vinden door ons.
And I see prayer as that action where we seek the Lord and he's found by us.
En ik zie het gebed als die stap waarin wij de Heere zoeken en hij zich door ons laat vinden.
Oswald Chambers said this way.
Oswald Chambers heeft het volgende gezegd.
He said, the whole meaning of prayer is that we may know God.
Hij zei, de hele betekenis van het gebed is dat wij daardoor God kunnen leren kennen.
That we, you know, there's all types of prayer and there's all types of purposes in prayer.
Weet je, er zijn allerlei soorten gebed en allerlei verschillende doelen die het gebed kan hebben.
But he says, when you get down to the heart of prayer, it's simply knowing God.
Maar hij zei, als je naar de kern van het gebed kijkt, dan draait het om het kennen van God.
Andrew Murray said this about prayer.
Andrew Murray zei dit over gebed.
He said the chief object in prayer.
Hij zei het hoofddoel van gebed.
Is to realize the presence of your heavenly Father.
Is dat je daar tot de realisatie komt van de aanwezigheid van jouw hemelse Vader.
And so beyond asking God for things.
Dus verder nog, dieper nog dan het vragen van allerlei dingen aan God.
Beyond even praying for other people.
Ja, meer nog dan het voorbeden doen voor allerlei mensen.
At the heart of the prayer life is getting to know the Lord.
In de kern van het gebedsleven draait het om het kennen van God.
I had a chance to fellowship with some of you this weekend.
Ik heb dit weekend de kans gehad om met een aantal van jullie te spreken.
And in the first conversation you find out where they live and what their name is.
En in het eerste gesprek met veel mensen ontdek ik dan wat je naam is en waar jij woont.
You find out where they work and about their family.
Waar je werkt en hoe je gezin eruit ziet.
But it starts off very, very surface level.
Maar in dat eerste contact blijft het vaak nog een beetje aan het oppervlak.
But if we were to spend time together every day.
Maar stel dat wij elke dag tijd zouden doorbrengen met elkaar.
Eventually I would get to know you who you really are.
Dan zou ik uiteindelijk je steeds beter leren kennen, meer weten van wie jij echt bent.
I'd learn about your hopes and your dreams.
Dan zou ik ontdekken wat jouw vooruitzichten zijn, jouw dromen.
About your difficulties and disappointments.
Maar ook jouw moeilijkheden en jouw teleurstellingen.
Because through communication people get to know each other on a deeper level.
Want door communicatie leren mensen elkaar op een dieper niveau kennen.
And I think this is the most important thing when it comes to prayer.
En dat is eigenlijk ook het belangrijkste aspect van gebed.
Is that in communication with the Lord we get to know his heart.
Dat is doordat je met de Heere communiceert, je zijn hart steeds beter leert kennen.
We get to know his character.
We leren zijn karakter steeds beter kennen.
As we fellowship with him together in prayer.
Naarmate we meer tijd met hem doorbrengen in gebed.
If you turn to Psalm 84.
En wanneer we nu kijken naar Psalm 84.
Some beautiful passages and prayers in the book of Psalms.
Dan zie je een aantal prachtige gebeden in dat psalmenboek.
And in Psalm 84 verse 2 the psalmist writes this.
En in Psalm 84 vers 2 daar staat het volgende.
He says, my soul yearns, even faints. For the courts of the Lord.
In de Nederlandse Bijbel in vers 3. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere.
My heart and my flesh cry out for the living God.
Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.
If you turn to Psalm 42.
Nu gaan we naar Psalm 48.
42.
Oh, 42.
In the first two verses, the psalmist says, as the deer pants for the water brook, so my soul pants for you, O God.
En daar staat in het begin van dat psalm, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, O God.
My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God?
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?
You hear in these passages a deep cry in the psalmist's heart for God's presence.
En je hoort in deze schriftgedeelten een diep verlangen van de psalmist naar de tegenwoordigheid van God.
And I think this should describe our prayer life.
En dit zou ook ons gebedsleven moeten beschrijven.
That because we're so hungry to know the Lord, we come to him in prayer.
Dat omdat wij zo hongerig zijn om de Heer beter te leren kennen, we om die reden het gebed zoeken.
Not out of some religious obligation.
Niet vanwege een of andere religieuze verplichting.
To check it off our list and say we did our duty.
Zodat we dat kunnen afkruisen op ons lijstje en zeggen we hebben aan onze ja, verplichtingen voldaan.
But because everything inside of us is crying out to know the Lord.
Maar omdat alles van binnen in ons het uitroept om de Heer beter te leren kennen.
And I found in my life this is the area the devil attacks more than anything else.
En ik heb ontdekt in mijn leven dat dit juist hetgeen is wat de duivel aanvalt in mijn leven.
If he can defeat us in the prayer closet, he can defeat us everywhere else.
Wanneer de duivel ons gebedsleven kan aanvallen en overwinnen, dan kan hij ook alle andere aspecten van ons leven overwinnen.
And so we need to be diligent in making sure we're taking time to seek after God.
En dus moeten we zorgvuldig zijn en ernst maken met het nemen van tijd om God te zoeken.
Sometimes Christians get into the habit of only always asking for things from the Lord.
Soms raken christenen in de gewoonte dat ze alleen maar vragen om dingen aan God.
So I want to encourage you, take time just to sit in God's presence and be with him.
Maar ik wil je bemoedigen om gewoon de tijd te nemen om in zijn aanwezigheid te zitten.
When was the last time you came into a room and sat with the Lord?
Wanneer is voor het laatst geweest dat je gewoon in een kamer de tijd nam om te zijn bij de Heer?
And had no other agenda than to seek his face.
Zonder dat je andere plannen of vragen had dan alleen maar het bij hem zijn.
When was the last time you just sat and listened to the Lord?
Wanneer is de laatste keer geweest dat je gewoon de tijd nam om te luisteren naar de Heer?
And just fellowship with him in intimacy.
En gewoon een intieme tegenwoordigheid van de Heer te ervaren.
It's in the secret place where this intimacy we're talking about can grow.
En het is juist in het verborgene waar dit soort intimiteit met de Heer kan groeien.
On a practical note, I think the most precious prayer time is in the morning.
Praktisch gezien geloof ik dat het meest kostbare moment van gebed is in de ochtend.
E.M. Bounds once said it this way.
E.M. Bounds zei het volgende daarover.
He said the men who have done the most for God in this world have been early on their knees.
Hij zei de mensen die het meest hebben bereikt en gedaan voor God in deze wereld begonnen hun dag op hun knieën.
He said he who fritters away the early morning.
Hij zei degene die ochtend andere dingen doen.
Its opportunities and its freshness.
En die de frisheid van de ochtend niet inzetten voor de Heer.
In other pursuits rather than seeking God.
Maar bezig zijn met andere dingen dan het zoeken van God.
Will make a poor headway seeking him the rest of the day.
Die zullen het ook moeilijk maken voor zichzelf om later op de dag God op de eerste plaats te zetten.
If God is not first in our thoughts and efforts in the morning, he'll be the last place the rest of the day.
Als God in de ochtend niet op de eerste plaats staat, dan is het ook moeilijk om hem nog op de eerste plaats te zetten op latere momenten van de dag.
And so I do believe the morning hours before your day starts are the most precious time to spend.
Dus ik geloof juist dat die uren in de ochtend, voordat de rest van de dag begonnen is, dat de meest kostbare momenten zijn om met hem door te brengen.
Brother Hank shared about waking up an hour early and seeking the Lord in that time.
En broeder Hank heeft in zijn boodschap gedeeld over het een uur eerder opstaan, zodat je tijd hebt om met de Heer te zijn.
But beyond that, it's possible to find other time for the Lord throughout the day.
Maar los daarvan is het ook mogelijk om op andere momenten van de dag tijd te nemen met de Heer.
I call it taking breaks with God.
Ik noem dat wel eens het nemen van pauzes met de Heer.
That throughout the day I look for times 5 minutes, 15 minutes where I can spend time just connecting with the Lord.
Dat ik soms overdag gewoon op zoek ben naar kleine pauzes van 5 of 15 minuten dat ik even bij de Heer kan zijn.
There are times the Lord will challenge me to stay up late and lose some sleep and to seek his face in that time.
Soms daagt de Heer mij wel eens uit om lang op te blijven en juist 's avonds of 's nachts veel tijd door te brengen om zijn aangezicht te zoeken.
And if it's a priority to us, we will find the time to do it.
En als dat een prioriteit is in ons leven, dan zullen we ook de tijd vinden om tijd met hem door te brengen.
And so oftentimes it's not an issue of enough time, it's what else can we put down for a little while to seek the Lord.
Dus vaak draait het niet erom dat we meer tijd nodig hebben, maar wat zijn de dingen die we los kunnen laten en lager op de prioriteitenlijst kunnen zetten, zodat we die tijd apart kunnen zetten.
And so we should all ask ourselves and look at our lives and say, how is my prayer life in this season of my life?
En dus moeten we onszelf allemaal de vraag stellen, hoe staat het met mijn gebedsleven op dit moment in mijn leven?
Am I seeking after the Lord in prayer on a regular basis?
Zoek ik op regelmatige basis de Here in het gebed?
The second thing I want to talk about is developing a passionate love for the Word of God.
Het tweede waar ik het over wil hebben, die praktische discipline, dat is een passie voor Gods woord ontwikkelen.
In this book, God's given us the greatest revelation we could have.
In dit boek heeft God ons de grootste openbaring gegeven die we kunnen ontvangen.
It tells us about his character and his attributes and who he is.
Dit boek gaat over Gods karakter, over zijn eigenschappen, over wie hij is.
Really, other than Christ, this is the most precious gift I think we've been given as humans.
En buiten Christus zelf om is dit het meest kostbare geschenk wat wij als mensen ontvangen hebben.
People have literally laid down their lives for this book.
Mensen hebben hun leven gegeven voor dit boek.
And though many have sought to destroy it, it still stands strong.
En ondanks dat vele pogingen hebben gedaan om dit boek te vernietigen, is het daar nog steeds en staat het sterk.
I heard some historical story about pineapples recently.
Ik heb wel eens een verhaal gehoord, recent heb ik dat verhaal gehoord over ananassen.
They said that when Christopher Columbus sailed over to the west, he brought back a pineapple at one point.
Vroeger, toen Christopher Columbus naar het westen ging met de boot, toen nam hij een ananas mee.
And it started this craze in parts of Europe of people wanting to have a pineapple of their own.
En toen hij die ananas mee terugbracht naar Europa, toen waren de mensen helemaal enthousiast over en wilden ze allemaal ook een ananas hebben.
And they said people were paying a very high price for a pineapple.
En mensen betaalden dan ook een hele hoge prijs voor een ananas.
And they'd have parties and people would come over to see the pineapple.
En er waren er feesten waarbij mensen uitgenodigd werden om die ananas te zien.
And yet today you can buy pineapples at the store and they're not that special.
Maar tegenwoordig kun je gewoon naar de supermarkt gaan en naar de Albert Heijn en een ananas kopen. Die zijn niet zo bijzonder meer.
If you threw a party and told your friends to come see your pineapple, they would think that very strange.
Stel dat jij nu vandaag de dag een feestje zou organiseren, mensen uitnodigt om een ananas te zien, dan zouden ze je heel raar vinden.
And the reason is because when something is very rare, we see it as very valuable.
En dat is omdat wanneer iets heel zeldzaam is, dan zien wij dat ook als iets kostbaars.
And when something is very common, we see it as less valuable.
Terwijl wanneer iets heel veel voorkomt, dan krijgt het automatisch minder waarde in onze ogen.
And I think that's a big problem when it comes to the word of God in the Western world.
En dat is het grote probleem met het woord van God in de westerse wereld.
We have access to the Bible everywhere we turn.
Wij hebben overal waar wij komen toegang tot het woord van God.
You can now listen to it through your phone.
Je kan het woord van God beluisteren door je telefoon.
You can look it up on the internet.
Je kunt op internet de Bijbel lezen.
We've got multiple translations.
We hebben allerlei vertalingen.
And I fear that we've lowered the value of the Bible because it's so common.
Maar ik vrees dat wij de waarde van de Bijbel hebben laten zakken omdat die zo gewoon is geworden.
I saw a video recently that touched my heart.
Ik heb recent een video gezien die mijn hart heeft aangeraakt.
Of teenagers in the underground church in China.
Van tieners in de ondergrondse kerk in China.
And it was a video of them receiving Bibles for the first time.
En ik zag in die video dat daar tieners waren die voor het eerst in hun leven een Bijbel ontvingen.
And they were hugging their Bibles and they were crying out to the Lord, a tear streaming down their face.
En ze omarmden die Bijbels, ze omhelsden die Bijbels met tranen uit hun ogen en dankten de Heer.
And they were saying, God, thank you for finally giving us a Bible of our own.
En ze zeiden, God, dank u dat wij nu eindelijk een eigen Bijbel hebben ontvangen.
And it pricked my heart to realize how common we treat this.
En dat daagde mij uit om erover na te denken hoe wij zo gemakkelijk omgaan met onze Bijbels.
Your most precious possession should not be your house.
Jouw meest kostbare bezit zou niet je huis moeten zijn.
Or your car.
Of je auto.
Or the money in your account.
Of het geld op je bankrekening.
This is the most precious possession that we have.
Maar dit is het meest kostbare bezit wat wij hebben.
And I want to challenge you to fall in love with this book again.
En ik wil je uitdagen om opnieuw verliefd te worden op dit boek.
D.L. Moody said this.
D.L. Moody zei het volgende.
He said, this book will keep you from sin, and sin will keep you from this book.
Hij zei, dit boek zal jou weerhouden van zonde, en zonde zal jou weerhouden van dit boek.
And I've seen that in my own life and in many people that I counsel.
En dat heb ik in mijn eigen leven ook gezien, en ook gezien in de levens van mensen die naar mij toe komen.
If you look in 2 Timothy.
Als je kijkt in 2 Timotheus.
Chapter 3.
Hoofdstuk 3.
The Bible has some amazing things to say about itself.
De Bijbel heeft wonderlijke dingen te zeggen over zichzelf.
So here Paul is teaching Timothy.
Hier onderwijst Paulus Timotheus.
In verse 14 he said, "You, however, continue in the things you have learned and become convinced of."
In vers 14 schrijft hij, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent.
Knowing from whom you have learned them.
Omdat u weet van wie u het geleerd hebt.
And that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus.
En dat u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is.
Verse 16, all scripture is inspired by God.
Vers 16, heel de schrift is door God ingegeven.
And is profitable for teaching, reproof, correction and for training in righteousness.
En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.
So that the man of God may be adequate, equipped for every good work.
Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
I've read a lot of good books in my time.
Ik heb veel goede boeken gelezen.
But this is the only book we have that's this every scripture is God breathed.
Maar dit is het enige boek wat wij hebben waarvan elk vers door God is ingeademd.
That though God used humans to write the book, it was ultimately his spirit that was leading them.
En ook al heeft God mensen gebruikt om dit boek te schrijven, toch was het zijn geest die het uiteindelijk schreef.
If you turn just two chapters to Hebrews 4.
En wanneer we een paar pagina's omslaan naar Hebreeën hoofdstuk 4.
In Hebrews 4:12 it says this.
Dan staat daar in Hebreeën 4 vers 12.
The word of God is living and active and sharper than any two-edged sword.
Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard.
And piercing as far as the division of soul and spirit
en dringt door tot op de scheiding van ziel en geest.
Of both joints and marrow and able to judge the thoughts and intentions of the heart.
Van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
This book is alive.
Dit boek is levend.
The life of God is in this book.
Het leven van God bevindt zich in dit boek.
And too many people trust in their pastors to read the book for them.
Er zijn te veel mensen die het lezen uit dit boek alleen maar toevertrouwen aan hun voorgangers.
They look to their favorite preachers to dig through it for them.
Ze kijken naar hun favoriete predikanten, luisteren naar hen en denken dat het woord van God alleen van hen kan komen.
But there's no substitute for the Christian's personal time in the Word of God every single day.
Maar er is geen vervanging voor een persoonlijke relatie met het woord van God elke dag.
Reading the words is beneficial.
Het lezen van deze woorden, dat helpt je.
But even beyond that, memorizing the Bible.
Maar meer nog dan dat, je kunt de Bijbel ook memoriseren, zodat je het kan onthouden.
Often I'll carry index cards with scriptures in my pocket.
En vaak heb ik bepaalde zakkaartjes bij me met teksten daarop.
So when I'm sitting around instead of looking at this, I'll pull out some scriptures to memorize.
Zodat in plaats van naar mijn telefoon te kijken wanneer ik eventjes niks te doen heb of ergens zit, pak ik die kaartjes erbij en dan ga ik die lezen.
Meditating on scripture.
En dan overpeins ik de schrift.
There are times where I'll be in one book for months, every single day the Lord will have me there.
Soms ben ik maanden achtereenvolgens bezig met hetzelfde boek in de Bijbel, zodat de Heer daarheen tot mij kan spreken.
But the primary purpose is that we know God.
Maar het belangrijkste is dat wij door dit boek God leren kennen.
You can't be intimate with somebody that you don't know.
Je kunt geen intieme relatie hebben met iemand die je niet kent.
So fall in love with this book again and you'll fall in love with its author.
En dus bemoedig ik je om opnieuw verliefd te worden op dit boek, dan zul je ook verliefd zijn op de auteur daarvan.
And so my question is, what place does this book have in our lives? Every day.
En dus mijn vraag is, welke plaats heeft dit boek in jouw leven elke dag?
The third thing is fasting.
En de derde discipline waar ik het over wil hebben is het vasten.
About 2 years after I got out of Pure Life Ministries.
2 jaar nadat ik Pure Life Ministries verliet.
I was sitting across the table from my pastor.
Toen zat ik aan tafel met mijn pastoor.
And he asked me a simple question.
En die stelde mij een eenvoudige vraag.
He said, "Before Pure Life, your life was a complete mess."
Hij zei, voordat je bij Pure Life kwam, was jouw leven een rommeltje.
He said, "Now you're walking in victory and you're close to the Lord." And he asked me, "What's the big difference?"
En hij zei, maar nu wandel je met de Here en heb je een dagelijkse wandel met hem. Wat is nou het belangrijkste verschil?
And I could have answered that a lot of different ways.
En ik had allerlei verschillende antwoorden kunnen geven.
But without even thinking about it, I just said fasting.
Maar zonder dat ik erover nadacht, zei ik eigenlijk automatisch vasten.
This has been one of the most powerful tools that I've seen in my own life to get close to the Lord.
Dat is een van de meest krachtige manieren die ik in mijn eigen leven heb ervaren om dichter bij God te komen.
When I first came to the Lord in Teen Challenge.
Toen ik voor het eerst bij de Heer kwam, of tot de Heer kwam bij Teen Challenge.
Nobody really talked to me about fasting.
Toen sprak niemand met mij over vasten.
But I remember I used to, on my own I decided to fast one day a week.
Maar ik weet nog dat ik voor mezelf destijds al besloot om 1 dag per week te vasten.
It just seemed like the right thing to do, to give God some sacrifice.
Dat leek gewoon het juiste ding om te doen, om iets te offeren aan de Heer.
And that practice carried on until I began to fall into sin.
En die praktijk, die gewoonte bleef ik voortzetten totdat ik viel in zonde.
And after I got out of Pure Life a few years ago.
En een paar jaar nadat ik uit Pure Life wegging.
The Lord began to reawaken me to the power of fasting.
Toen begon de Heer mij weer wakker te schudden en mij te herinneren aan de kracht van het vasten.
And it came through a study of the early church.
En dat kwam doordat ik destijds de vroege kerk bestudeerde.
If you look in the book of Matthew.
Als je kijkt naar Matthäus, het boek Matthäus.
In chapter 9.
Hoofdstuk 9.
Some of the disciples of John the Baptist come to Jesus.
Er komen een aantal discipelen van Johannes de Doper bij Jezus.
And they're asking him about fasting.
En dan stellen ze hem een vraag over het vasten.
In verse 14 it said, "The disciples of John came to him asking, 'Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?'"
In vers 14 staat daar, toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden, "Waarom vasten wij en de Farizeeën veel en vasten uw discipelen niet?"
And Jesus says to them, "The attendants of the bridegroom cannot mourn as long as the bridegroom is with them, can they?"
Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is.
But the days will come when the bridegroom is taken away from them and then they will fast.
Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen zij vasten.
As I thought about this verse,
En ik begon na te denken over dit vers.
I had to ask myself, am I doing what Jesus said I would do?
En ik stelde mezelf de vraag, ben ik aan het doen datgene waarvan Jezus zei dat ik dat zou gaan doen?
And I began to research Jewish culture.
En ik begon de Joodse cultuur erop na te zoeken.
And you see in this verse that John the Baptist's disciples fasted regularly.
Je ziet in dit vers dat de discipelen van Johannes de Doper regelmatig aan het vasten waren.
And the Pharisees also fasted on a regular basis.
En de Farizeeën die vasten ook op een regelmatige basis.
And when you do a study on the early church,
en wanneer je de vroege kerk bestudeert,
you'll find that even after the Bible was written, they continued to fast throughout the week.
Dan zie je dat ook nadat de Bijbel geschreven was, de vroege kerk elke week vastte.
The Pharisees would fast Mondays and Thursdays.
De Farizeeën die vasten altijd op maandag en op donderdag.
And the church would fast Wednesdays and Fridays.
En de kerk, de vroegchristelijke kerk, vastte op woensdagen en op vrijdagen.
And they did it on a different day so that they wouldn't be associated.
En dat deden ze op verschillende dagen zodat ze niet geassocieerd werden met de Joden in die tijd.
But the early Christians didn't just do away with fasting.
Of de fariseïstische wijze van doen, maar de vroege kerk heeft het vasten niet opzij gezet.
Now, I don't believe, I'm not saying this is a formula.
Ik zeg niet dat dat een soort formule is.
There was a time I fasted 2 days a week. I don't always do that.
Er is zelfs een tijd geweest waarin ik 2 dagen per week vastte, maar dat doe ik niet altijd.
But what came to me is that regular fasting was something that was very normal in early church culture.
Maar ik begon in te zien dat regelmatig vasten een hele normale praktijk was in de vroege gemeente.
And usually in churches now we fast maybe once in a while.
En vandaag de dag is het hoogstens zo dat we eens in de zoveel tijd vasten.
And we'll do it for specific reasons, which is good.
En dan hebben we vaak daar hele bijzondere of specifieke redenen voor, en dat is op zich niet erg, dat is goed.
But that sometimes fasting just to fast and be close to the Lord is very beneficial.
Maar soms kan ook gewoon vasten om bij de Heer te zijn zonder een specifiek doel heel erg heilzaam zijn.
In fact, if someone wanted a shortcut to intimacy.
Sterker nog, als iemand een korte route naar een intieme relatie met de Heer wil.
If there could be such a thing.
Als er zoiets zou bestaan.
I think this would be the closest thing I could recommend.
Dan geloof ik dat vasten daar nog het meest bij in de buurt komt.
All I can explain is that when I fast to get close to the Lord, it always works.
Het enige wat ik kan uitleggen is dat wanneer ik besluit om te vasten, om de intimiteit met de Heer te zoeken, dat dat eigenlijk altijd werkt.
When I take time and say, Lord, I'm going to go without food for a set period, and all I want to do is get closer to you.
Wanneer ik tegen de Heer zeg, Heer, ik wil wat tijd apart zetten om niet te eten en alleen maar bij u te zijn.
I was on an extended fast over the summer.
In de zomer heb ik een periode van vasten gehad.
And I told my wife, I said, I wish I could live in this place.
En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik wou dat het altijd zo kon zijn zoals ik me nu voel.
Because the only way I could describe it is God felt this far away.
Want het enige wat ik kan zeggen om het te beschrijven was dat God zo dichtbij was.
I could sense such a unity with his spirit.
Ik voelde zo'n eenheid met zijn geest.
And I don't know any other way to achieve that except through fasting.
En ik kan geen andere wijze voorstellen om dat te bereiken dan door vasten.
In Luke chapter 2 we have an amazing story of a woman.
In Lucas 2 vinden we een fantastisch verhaal van een vrouw.
Brother Hank was talking about amazing women in the Bible.
Broeder Hank heeft het ook gehad over geweldige vrouwen in de Bijbel.
And though this woman only got 3 verses, I would put her in that class.
En ook al heeft deze vrouw maar 3 versen gekregen in de Bijbel, toch zou ik haar in die groep stoppen.
In verse 36 it said there was a prophetess Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher.
In vers 36 staat er, ook Anna was er, een profetes, een dochter van Phanuel uit de stam van Aser.
She was advanced in years and had lived with her husband 7 years after her marriage.
Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd.
And as a widow to the age of, and then as an, a widow to the age of 84.
En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar.
It says she never left the temple.
Die de tempel niet verliet.
Serving night and day with fastings and prayers.
En met vasten en bidden God dag en nacht diende.
And at that moment she came up and began giving thanks to God.
En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere.
And continued to speak of him to all those who were looking for the redemption of Jerusalem.
En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Here's a story of a woman who had dedicated her life to be close to the Lord.
Hier lezen we het verhaal van een vrouw die haar leven heeft toegewijd aan het dienen van de Heer.
She never left the temple.
Zij vertrok nooit uit de tempel.
And she worshiped the Lord with her prayer and with her fasting.
En zij aanbad de Heer met vasten en met bidden.
And I think fasting is such an amazing way to be close.
En ik geloof dat vasten een geweldige manier is om intimiteit met de Heer te ervaren.
You read stories of men like John praying Hyde.
We lezen verhalen, getuigenissen van mannen zoals John Hyde, de biddende John Hyde.
A missionary to India.
Een zendeling naar India.
They would bring him food and he would go without food sometimes for days because he wanted to be close with the Lord.
Soms at hij dagen niet en brachten ze hem zelfs voedsel uit zorg omdat hij tijd wilde doorbrengen met de Heer.
And fasting creates that spiritual hunger in us for God.
En vasten dat creëert in ons die geestelijke honger naar God.
So there's a lot more that we could say about that.
We zouden hier nog heel veel meer over kunnen zeggen.
If the Lord prompts you this weekend to fast.
Maar als de Heer het op jouw hart legt dit weekend om te gaan vasten.
Maybe one day a month or something like that.
Misschien maar één dag per maand.
I would do research.
Dan zou ik je aanraden om wat onderzoek te gaan doen.
Because there are physical considerations to consider.
Want er zijn ook lichamelijke aspecten waar je over na moet denken.
And so I would do some research and be careful, but I just wanted to throw that out as something that we could get closer to the Lord with.
Dus je moet daar wel wijs mee omgaan en ook ja, je gezondheid in acht nemen, maar toch is het iets waarin ik je wil bemoedigen om op die manier de Heer te gaan zoeken.
And so there's a few other three other areas that I want to talk about. In this area of feeding your spirit with intimacy.
Er zijn nog drie disciplines, drie manieren die ik wil bespreken hoe je je geest kunt voeden met die intimiteit.
And these are all things that help to create a spiritual hunger in us.
En dat zijn alle drie dingen die helpen om die geestelijke honger in ons te creëren.
Too often I think we feed ourselves with the things of this world.
Vaak geloof ik dat wij onszelf voeden met de dingen van deze wereld.
And I heard this quote one time.
En ik heb wel eens dit citaat gehoord.
And they said, feeding on things in the natural will reduce your hunger.
Wanneer je jezelf voedt met de natuurlijke dingen, dan zorgt dat ervoor dat jouw geestelijke honger afneemt.
But feeding on spiritual things increases your hunger.
Maar wanneer je je voedt met geestelijke dingen, dan doet dat ook je geestelijke honger groeien.
And so in the things of God.
Wat betreft de dingen van God.
The more that we're in the word, the more we want to be in the word.
Geldt dat hoe meer tijd wij doorbrengen in het woord, hoe meer verlangen we ook hebben om nog meer tijd
door
te brengen.
The more that we spend time with the Lord, the hungrier we get for him.
Hoe meer tijd we doorbrengen met de Heer, hoe meer honger we krijgen naar meer van hem.
There's a couple of things that have really helped my spiritual life in this area.
Er zijn een aantal dingen die mijn leven echt veranderd hebben op dit gebied.
The first one is reading the stories and writings of past saints.
Het eerste is het lezen van de biografie en de verhalen van andere heiligen die mij zijn voorgegaan.
There's many books here on the table of people who have gone before us.
Er staan hier heel veel boeken op tafel van ja, over mensen die ons voorgegaan zijn.
And reading their stories and their biographies have caused such a spiritual hunger in my life.
En het lezen van hun levensverhalen, van hun biografie heeft mij zo'n enorme geestelijke honger gegeven.
And what I found is when I see someone else who's gone deeper with the Lord.
En wat ik ontdekte is dat wanneer ik kijk naar het leven van iemand die dieper is gegaan in zijn relatie met de Heer dan ik op dit moment.
It fills me with a holy jealousy to want what they had in the Lord.
Dan vervult dat mij met een soort geestelijke jaloezie waardoor ik ook dieper wil wandelen met de Heer.
It shows me that there's more than what I'm experiencing.
Dan laat het mij zien dat er meer is dan wat ik op dit moment ervaar.
That there's deeper places in prayer than I've ever been.
Dat er diepere belevingen zijn in gebed dan degene die ik ervaar.
And it creates a cry in my heart, Lord, I want what they have.
En dan schept dat in mij een verlangen van Heere, ik wil wat zij ook hebben.
And so reading these stories has always been a way to spark the hunger for the Lord in my life.
Dus het lezen van dat soort biografieën, dat heeft altijd bij mij een beetje de vonk doen overvliegen dat ik dat ook wilde.
The second thing is surrounding yourself with other hungry people.
Het tweede is dat je jezelf omringt met andere geestelijk hongerige mensen.
Paul told the church in Corinthians that bad company corrupts good character.
Paulus die schreef aan de Korinthe gemeente dat slechte omgang goede zeden doet bederven.
That's in 1 Corinthians 15:33.
Dat staat in 1 Korinthe 15 vers 33.
There's a Spanish proverb.
Er is ook een Spaans gezegde.
That says, show me your friends and I'll show you your future.
En dat luidt als volgt: toon mij jouw vrienden, dan zal ik jou jouw toekomst tonen.
And there's something about surrounding ourselves with people that are like-minded.
Er is een bepaalde kracht in het ons omringen met mensen die eenzelfde ja, gesteldheid hebben van waar ze nou op zoek zijn.
Surrounding people that have something that we don't have.
Wanneer we ons omringen met mensen die iets hebben wat wij niet hebben.
That keeps us hungry for something more.
Dan zorgt dat ervoor dat wij hongerig blijven naar meer.
When I'm around people that are closer to the Lord than me.
Wanneer ik bij mensen ben die een intiemere relatie hebben met de Heer dan ik.
Sometimes it's very uncomfortable.
Dan is dat niet altijd comfortabel. Soms is het heel oncomfortabel.
Because I'm looking at where I am and I'm thinking I'm not there.
Want dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik, ik ben nog niet waar zij zijn.
But I think that's a really good place to be.
Maar dat kan ook juist heel goed zijn.
I might think I pray a lot.
Misschien denk ik wel dat ik heel veel bid.
But if I meet someone who prays twice as much, then all of a sudden I don't seem so spiritual in my eyes.
Maar wanneer ik dan iemand tegenkom die twee keer zoveel bidt, dan ben ik ook niet meer zo geestelijk in eigen ogen.
And so find people in your life you can surround yourself with that are really hungry for the Lord.
En het is dus juist goed om jezelf te omringen in jouw leven met andere mensen die heel hongerig zijn naar de Heer.
The last one is using worship to create an atmosphere for intimacy.
En de laatste geestelijke discipline is dat je aanbiddingsmuziek gebruikt om die intimiteit met de Heer te zoeken.
If you turn to Psalms one more time.
We gaan nog naar de Psalmen terug.
Psalm 149.
Psalm 141.
The Psalms are filled with worship and praise to the Lord.
De Psalmen staan vol van lofprijs en aanbidding aan de Heer.
And just one example is the first four verses of the Psalm.
En één voorbeeld daarvan, dat zijn de eerste vier versen van dit psalm.
The psalmist says, praise the Lord.
149. Er staat, halleluja.
It says, sing to the Lord a new song and his praise in the congregation of the godly ones.
Zing de Heere een nieuw lied, zijn lof zij in de gemeente van zijn gunstelingen.
Let Israel be glad in his maker.
Laat Israël zich verblijden in zijn maker.
Let the sons of Zion rejoice in their king.
Laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning.
Let them praise his name with dancing.
Laten zij zijn naam loven in rijdans.
Let them sing praises to him with timbrel and lyre.
Voor hem psalmen zingen met tamboerijn en harp.
For the Lord takes pleasure in his people.
Want de Heer is zijn volk goedgezind.
He will beautify the afflicted ones with salvation.
Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.
There's something about praising the Lord that we receive something from.
Er is iets bijzonders aan het lofprijzen van de Heer, waar wij ook iets uit ontvangen.
As we magnify the Lord, somehow God blesses us through that.
Terwijl wij de Heer verhogen, is het op de een of andere manier zo dat de Heer ons daardoor zegent.
And I want to encourage you to create a lifestyle of worship.
En ik wil jullie bemoedigen om een leefstijl van lofprijzen, van aanbidding te hebben.
I was walking into a bank a couple weeks ago.
Een paar weken geleden wandelde ik een bank binnen.
There was a song playing really loud from some secular artist.
En daar stond heel luid zo door de speakers een lied te draaien over van een seculiere artiest.
And she was singing some love song.
En zij zong een of ander liefdeslied.
And as I heard the words, I felt my emotions getting tugged.
En terwijl ik dat lied zo hoorde, voelde ik dat emotioneel mij in beroering bracht.
And as I walked out of the bank, I was thinking about this.
En toen ik zo die bank weer uitwandelde, toen dacht ik daarover na.
And I realized I was thinking about the power of music.
En toen begon ik te beseffen hoe krachtig muziek kan zijn.
That when somebody writes a song,
dat wanneer iemand een lied schrijft,
and you listen to those words,
en je luistert naar die woorden van dat lied,
you're entering into their world.
Dat je eigenlijk de belevingswereld van de schrijver van dat lied binnengaat.
Whatever they believe, you're listening to.
Dat wat zij geloven, dat is wat jij hoort door dat lied.
You can feel the things that they're trying to express.
En je voelt de dingen die zij proberen uit te drukken.
And I wondered to myself, why would I want to live in somebody else's world?
En toen begon ik me af te vragen, waarom zou ik eigenlijk willen binnenstappen in iemand anders zijn belevingswereld?
But when you listen to worship music,
maar wanneer je luistert naar lofprijs en aanbiddingsmuziek,
songs that have scriptures in them.
Liederen waar schriftgedeelten in worden gezongen.
Songs that magnify the Lord.
Liederen die de Heere verhogen.
You enter into God's world.
Dan kom je binnen in Gods wereld.
You enter into the world where he's on the throne.
Dan kom je binnen in de wereld waar hij troont.
And I don't know about you, but I'd rather spend my time there than in the world.
En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik breng mijn levenstijd liever door in die wereld van God.
So I'd encourage you. If you don't do this, begin to listen to worship music.
En ik wil je dus bemoedigen als je dat nog niet doet, ga luisteren naar aanbiddingsmuziek.
When I'm in my car driving to work,
wanneer ik in mijn auto zit op weg naar het werk,
is either worship or preaching on at all times.
Dan heb ik altijd op mijn radio ofwel een preek of geestelijk onderwijs ofwel aanbiddingsmuziek.
When we're in the car with our girls,
wanneer wij met onze dochters in de auto zitten,
we're all singing the worship songs together.
Dan zingen we allemaal samen aanbiddingsliederen.
And when we're in our house, we'll have worship playing in the background.
En wanneer wij thuis zijn, hebben we ook vaak aanbiddingsmuziek aanstaan op de achtergrond.
I found that by doing that, you can create an atmosphere for intimacy.
Ik heb ontdekt dat door dat te doen, je een atmosfeer kan creëren van intimiteit met de Heer.
You don't have to be in a church service to have a connection with the Lord.
Je hoeft niet in een kerkdienst te zijn om een bepaalde verbinding met de Heer te ervaren.
So those are some things that have worked for me.
En dat zijn dus dingen die voor mij heel veel betekend hebben.
But I would encourage you, find out the things that stir you up.
Maar ik wil jou ook uitdagen om juist die dingen die jou in beroering brengen, om die te gaan opzoeken.
Find the things that are like firewood to the fire of intimacy in your life.
De dingen die voor jou het hout zijn voor dat vuur van intimiteit. Ga uitzoeken welke dingen dat zijn.
And intentionally make time for those things in your life.
En ga daar op een hele bewuste manier tijd voor maken in jouw leven.
And so as we prepare to close in just a moment,
en als we zo afsluiten,
I want to just talk about practically how we can apply this.
Wil ik toch het nog even hebben over hoe je dit nou praktisch kan toepassen.
A lot of times, all of us probably have goals in our lives.
Vaak hebben we, ja, doelen met ons leven.
You talk to people and say, what is your career goal? They can tell you.
Als je met mensen praat en je vraagt ze, goh, wat is het doel met jouw carrière? Dan kunnen ze daar vaak antwoord op geven.
Or what's your goal in education? People will tell you what their goal is.
Of wat is jouw doel met betrekking tot studie of onderwijs? Dan kunnen ze vaak wel zeggen waar ze zich in willen verdiepen.
Or what's your goal for your family?
Of als je vraagt, wat is jouw doel met jouw gezin? Dan hebben ze daar wel antwoord op.
But oftentimes we're very focused on the natural.
Maar vaak zijn wij heel erg gericht op het natuurlijke.
And the Lord challenged me a few years ago to begin making spiritual goals.
Maar de Heere daagde mij een paar jaar terug uit om ook geestelijke doelen te gaan stellen.
And usually by the time of the new year.
En vaak rond de tijd van oud en nieuw.
The Lord has revealed to me some kind of assignment for the upcoming year.
Openbaart de Heere ook aan mij een soort nieuw doel, een soort nieuwe opdracht voor het komend jaar.
And he'll show me for this year I want you to focus on this specific thing.
En dan laat hij me zien van dit komend jaar wil ik jouw aandacht trekken naar het volgende doel.
And maybe the Lord would want to do that here with some people today.
En misschien wil de Heere dat ook vandaag met een aantal van jullie.
That maybe you could pray, Lord, in 2018, what are some things you specifically want me to focus on my relationship?
Dat je op een heel bewuste manier gaat bidden en de Heer vraagt van Heer, wat voor doel wilt u mij geven voor het jaar 2018?
And so the question is, when we leave this place, how are we going to practically apply these things?
En dus is de vraag, als we hier nou weer vandaan gaan straks, hoe gaan we deze dingen praktisch toepassen?
How are we going to grow in intimacy with the Lord?
Hoe gaan we praktisch groeien in intimiteit met de Heer?
And like I said, all of these things need to be done in that context of intimacy.
En zoals ik gezegd heb, al deze dingen moet je alleen doen in die context van intimiteit, niet los daarvan.
If you remember in the book of Ezekiel, Ezekiel's river.
Misschien herinner je nog dat gedeelte van Ezekiel over de rivier.
The vision of the river where he starts in ankle deep water.
In dat visioen van die rivier, daar begint Ezekiel te wandelen in een rivier en dan staat hij tot zijn enkels daarin.
And they measure out a distance and he ends up in knee deep water.
En dan meet hij een bepaalde afstand af die hij dan ook gaat lopen en dan staat hij tot zijn knie in het water.
And he goes a little bit further and he's up to his waist.
En opnieuw gaat hij verder vooruit, dieper het water in en dan staat hij tot zijn heup in het water.
And then eventually he ends up in water over his head.
En vervolgens gaat hij nog dieper en dan komt het water tot aan zijn hoofd.
I find in the church there are people who are willing, if the river represented intimacy.
En als die rivier zou staan voor intimiteit.
There are people who are only willing to go ankle deep.
Dan kun je zien dat er mensen zijn die maar tot aan de enkels daarin willen stappen.
There are other people who say, no, I want a little bit more, and they go to knee-deep waters.
Maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, ik wil wat meer intimiteit dan dat, en die gaan tot aan de knieën die rivier in.
But I hope our prayer is that we want to go in over our head.
Maar ik hoop dat ons gebed vandaag is dat we tot aan ons hoofd en nog dieper dat water in willen.
That we never want to grow to a place where we feel comfortable where we are with the Lord. We always want more.
En dat we in ons geestelijk leven nooit op een punt komen dat we zeggen, ik zit er diep genoeg in, ik hoef niet verder met de Heere.
I love what Paul said in Philippians 3.
Ik hou van wat Paulus schrijft in Filippenzen hoofdstuk 3.
He Here in this chapter, Paul's describing all his credentials as a Pharisee.
In dit hoofdstuk beschrijft Paulus alle verworvenheden die hij had in zijn oude leven als fariseer.
And in the natural, they're extremely impressive.
En als je daar op een natuurlijke manier naar kijkt, dan was dat ook heel indrukwekkend.
He talks about being an Israelite.
Hij was een Israëliet.
From the tribe of Benjamin.
Van de stam Benjamin.
That he was extremely obeying the law.
Dat hij op een extreme wijze gehoorzaam was aan Gods wet.
But in verse 7 he says this.
Maar in vers 7 daar zegt hij het volgende.
Whatever things were gained to me.
Wat voor mij winst was.
Those things I have counted as a loss for the sake of Christ.
Dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd.
He said more than that I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Jesus Christ my Lord.
Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Here.
For whose sake I've lost all things.
Om wie ik dat alles als schade ervaren heb.
He said, I count them but rubbish so that I may gain Christ.
Hij zegt, ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen.
And be found in him.
En in hem gevonden word.
Not having a righteousness of my own derived from the law.
Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is.
But that which is through faith in Christ.
Maar die door het geloof in Christus is.
The righteousness which comes from God on the basis of faith.
Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof.
That I may know him and the power of his resurrection.
Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding.
And the fellowship of his sufferings.
En de gemeenschap met zijn lijden.
Being conformed in his death.
Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word.
In order that I may attain to the resurrection from the dead.
Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.
I think this is a profound statement from the apostle Paul.
Ik geloof dat dit diepgaande woorden zijn van de apostel Paulus.
That from a Pharisee's perspective he had done all that he had been high on the charts.
Vanuit het perspectief van de fariseeën was hij al een heel hoog geplaatst man, had hij al van alles bereikt.
He had a lot to boast about from that perspective.
Hij kon zich beroemen in allerlei dingen vanuit dat perspectief.
And he says I count it all as rubbish.
Maar hij zegt het was allemaal vuiligheid voor mij.
For the sake of knowing Jesus.
Want het kennen van Christus is beter.
And this is my heart for this weekend.
En dat ligt op mijn hart voor dit weekend.
That we could look at our lives.
Dat wij naar ons leven kijken.
And say really that the most important thing is that we know Christ.
En dat we constateren dat het allerbelangrijkste is om Christus te kennen.
And if we stay in that place of intimacy, we can walk through anything in this life.
En wanneer wij blijven in die plaats en in die levensstijl van intimiteit, dan kunnen we hem beter leren kennen in ons leven.
Because we don't walk alone, we walk with him.
Want we wandelen niet alleen, maar we wandelen met hem.
So I want to pray for us as we close.
Ik wil voor jullie bidden en voor ons bidden. En dan sluiten we af met dit woord.
Lord, we just thank you for the cross.
Heren, we danken u voor het kruis.
We thank you for Jesus.
We danken u voor Jezus.
And Lord, our heart's cry is that the things of the earth would grow dim in comparison with knowing him.
En Heer, ons gebed van ons hart is dat de dingen van deze wereld steeds meer zullen vervagen in onze ogen.
Lord, let the things of this world just pass away in front of our eyes.
Dat de dingen van deze wereld steeds kleiner zullen worden, minder belangrijk voor ons.
Let us throw ourselves into pursuit of you.
Maar dat we echt u zullen gaan najagen.
Not through our own works or our own strength.
Niet door onze eigen werken of uit eigen kracht.
But as your spirit is drawing us deeper.
Maar doordat uw geest ons dieper naar u toetrekt.
Lord, let us not be comfortable just being in shallow waters.
Heer, help ons om niet tevreden te zijn terwijl we maar tot onze enkels in het water staan.
Give us a spiritual hunger for more of you.
Maar geef ons een geestelijke honger naar meer van u.
That our desire would be to be united to the vine.
Dat ons verlangen zal zijn om één te zijn met die wijnstok.
To live in union with your spirit.
Om in eenheid met uw geest te wandelen.
And Lord, as we've talked about just these practical things.
En als we zo gesproken hebben over deze praktische disciplines.
Lord, I pray our prayer lives would go deeper than they've ever been before.
Heer, bid ik u dat ons gebedsleven dieper zal gaan dan dat het ooit geweest is.
Everyone's prayer life here is in a different state.
Ieders gebedsleven hier in deze zaal bevindt zich in een andere toestand.
But all of us can admit we've barely scratched the surface.
Maar we kunnen allemaal toegeven dat er veel ruimte is voor toename.
Lord, remove the obstacles for prayer.
Heer, neem alle obstakels voor het gebed weg. Heer.
Remove our excuses for not praying.
Neem onze excuses weg waardoor we niet bidden.
Let us see this as the greatest privilege that we have as a believer.
Help ons om het gebed te zien als het grootste voorrecht dat wij hebben als gelovigen.
Let us not look at the things we might be losing.
Help ons om niet te kijken naar de dingen die we verliezen.
Our time or our sleep or anything like that.
Onze tijd of slaap of wat dan ook.
But let us have our eyes on what you want to give to us.
Maar help ons om onze ogen gericht te houden op datgene wat u ons wilt geven.
Lord, I pray there would be a hunger for the word of God birthed in hearts this morning. Today.
Heer, ik bid dat er deze middag ook een honger zal zijn naar Gods woord.
Lord, forgive us for treating this book as common.
Vergeef ons dat we de Bijbel vaak als zo normaal zien.
Forgive us for not letting it have the value that it deserves in our lives.
En dat we niet de waarde toekennen aan de Bijbel die het verdient in ons leven.
I pray for those who are reading the Bible but it seems dead to them.
En ik bid voor degenen hier die de Bijbel lezen en toch het gevoel hebben dat het niet leeft voor hen.
Lord, let them go back to the word and find the life of God in the words.
Heer, laat hen terugkeren naar het woord en daar het leven van God vinden voor hun levens.
We pray that you would lead us in fasting.
We bidden dat u ons ook zult leiden in het vasten.
Whatever that might look like in our lives.
Hoe dat er ook voor een ieder van ons persoonlijk uit zal zien.
Pray your spirit would give us direction.
We bidden dat uw geest ons daarin richting zal geven.
Lord, I pray you would surround people with other people who are hungry for the Lord.
Heer, ik bid u dat u de mensen hier zult gaan omringen met andere mensen die hongerig zijn naar de Heer.
Maybe they're the only ones in their church that really have that hunger.
Misschien zijn zij de enige in hun kerk die echt honger hebben naar u.
I pray you'd find ways to connect them with other believers with the same mind and heart.
Ik bid, Heer, dat u manieren zult vinden om hen toch te verbinden met anderen die dezelfde honger hebben.
Lord, most importantly.
En Heer, het allerbelangrijkst.
I pray that you would help us to make intimacy a priority.
Ik bid dat u ons zult helpen om die intimiteit tot een prioriteit te gaan maken.
That this would be the purpose of our lives.
Dat het doel zal worden van ons leven.
That when people look at us, they see there's something different.
Dat wanneer mensen naar ons kijken, dat ze zullen zien dat er iets anders aan ons is.
And that our reputation would be those are a people who know the Lord.
En dat onze reputatie zal zijn dat wij mensen zijn die de Here kennen.
Lord, if you'll bless us with that, then we'll have everything.
Heer, als u ons hiermee zegent, dan zullen we alles ontvangen hebben.
We thank you for hearing our prayer.
Bedank u dat u ons gebed ook hoort.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.